Goedemorgen, lieve mensen. Van harte welkom in deze dienst op Palmzondag. De voorganger vandaag is dominee Sjaak Visser, de organist Hans Rijken. En de kantorij zal voor ons zingen onder leiding van Koos Lid. Koos Lid, waar zit je? Oh, daar. Koos, ik val gelijk met de deur in huis. De bloemen vandaag, die gaan naar jou. Voor al je inspanningen met betrekking tot het begeleiden van de kantorij. Namens ons allen, hartelijk dank. Dan heb ik nog een aantal mededelingen voor u. Vanmiddag om 3:30 is er hier in de Grote Kerk een crea-viering. Daar komen ongeveer 23 kinderen, waarschijnlijk ook met ouders. Zij gaan palmpasen, stokken maken, versieren. Dat gaat vanmiddag dus gebeuren van 3:30 tot 4:30. En als er nog mensen zijn die toevallig vanmiddag nog een uurtje vrij hebben om even te helpen, dan bent u ook van harte welkom. En als u zelf een palmpasen stok wil maken, mag dat ook. Zelf meenemen, dat wel. Ja, even twee takken en komt helemaal goed. Nou, deze week wordt een drukke week. Witte Donderdag, dan wordt er om 7:30 het avondmaal gevierd. Op Goede Vrijdag om 7:30, nou, dat is Goede Vrijdag, bent u ook van harte welkom in de dienst. Stille Zaterdag, dat wordt in een iets andere vorm gegoten met yoga en meditatie. U kunt zich daarvoor aanmelden bij dominee Sjaak Visser of bij Nienke Westerveen. Ja. En er staat een e-mailadres in kerkbuurten, heb ik gezien. Dus u kunt zich gewoon aanmelden daarvoor. En het begint om 8:00. En dan eerste paasdag, zondag, dan beginnen we met een paasontbijt. Tijdstip 8:30, denk ik. Ja, oké, 8:30. 9:15 is er een samenzang onder leiding van Crescendo. En dan om 10:00 begint de dienst. En Crescendo zal voor ons spelen. Dus dat is een hele waslijst. Ja, woensdag, maar dat vertelt... Nee, dat vergeten we niet. Mag ik u voorgaan in gebed? Goede God, vandaag nodigen we u uit. Kom binnen in ons leven. Laat ons Hosanna zingen. Gezegend zult u zijn. En morgen, hoe zal dat zijn? Zullen we dan nog juichen? Hoe snel zijn we vergeten? Kan de stemming omslaan? We gaan met u op weg. Tenminste, dat proberen we. Struikelend, vragend, tastend, weifelend. We gaan met u op weg naar kruis en graf. Door duisternis en stilte. Op weg naar het licht. Vandaag nodigen we u uit. Kom binnen in ons leven. Laat ons Hosanna zingen. Gezegend zult u zijn. Amen. Dan gaan we nu zingen, lied 435, de versen 1 en 2. En ik wens u allen een goede dienst.
Juich blijde, zing uw God. draagt een kroon van heiligheid, een scepter van barmhartigheid. Hij maakt ons vrij, van angst verdwijnt. Juich nu die heiland ons verschijnt, door hem geschiet. Zijn heerschappij bestaat.
En ook vanmorgen belijden we dat onze hulp is in de naam van God, de aanwezige. Die trouw blijft tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van God, bron van het leven, en van Jezus Christus, onze Heer. U mag gaan zitten. Vandaag de start van de stille of van de goede week. Een start die altijd begint met de intocht van Jezus in Jeruzalem. Maar we moeten ons ook afvragen hoe hij intocht in ons leven wil houden en wat dat voor impact op ons leven kan hebben. En daar zullen we ook deze zondag bij stilstaan. Laten we nu de psalm van deze zondag zingen die wereldwijd gezongen wordt. Psalm 24, en we zingen daarvan vers 2, 3 en 5. Heren wandelt hij, de Laten we nu het gebed om ontferming bidden en dat beantwoorden we met het Kyrie uit 301J. Laten we de Heer om ontferming aanroepen. En laten we Christus verwelkomen met de woorden die wij bidden. Om wie als Hij onschuldig zijn, maar ondanks dat kapot gemaakt. In een muziektheater in Moskou, in de steden van de Oekraïne, in de sloppenwijken van Haiti. Om alles wat lijden moet in uw schepping, beschadigd door mensen, natuur die vervuild wordt, bossen die verdwijnen, dieren die uitgebuit worden. Om dit genadeloos bestaan waarin we leven. Heer, houd intocht in ons midden. En daarom starten onze gebeden vandaag niet met Hosanna, maar met... Eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Om een kerk die de hoop dreigt te verliezen en gevangen zit in oude vormen, die blind is voor de intocht van een koning op een ezel, die juist oog heeft voor tollenaars, Samaritanen, buitenstaanders, mensen met andere gewoonten en culturen. Om de geest van God, die vreugde geeft en verbindt in plaats van scheidt en altijd op zoek is naar vrede in dit genadeloos bestaan. Heer, houd intocht in ons midden. En daarom starten we onze gebeden vandaag niet met Hosanna, maar met... Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Om wie leven van hun eigen gelijk en niet kunnen luisteren naar anderen en hun mening allereerst willen eerbiedigen en respecteren. Om wie zijn oog als een struisvogel in het zand steekt en niet wil zien wat er mis is met zijn eigen levenswijze. Om heel dit genadeloze bestaan. Heer, houd intocht in ons midden. En daarom starten we vandaag onze gebeden niet met Hosanna, maar met... Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. En zo gaan we nu luisteren naar de kantorij die het lied zingt: Heer, wees genadig over ons smeken en vervul ons met uw geest.
Thank you.
Laten we bidden bij de opening van de schrift. Barmhartige God, wanneer het einde van het leven in zicht komt, wordt steeds duidelijker wat echt van waarde is. Dat valt niet in geld uit te drukken, maar alleen in liefde. De weg die Jezus gaat, voert ons naar onze bestemming, naar uw hart. Geef dat wij met hem opgaan, deelnemen aan zijn weg in dankbare verwondering en zoekend naar het geheim van zijn lijden, dood en opstanding. Amen. Zoals jullie gehoord hebben we vanmiddag een crea-viering hier, waar 23 kinderen komen om iets met palmpaasstokken te doen. Maar wij hebben natuurlijk ook Luc in ons midden. En Luc gaat bij ons ook vandaag een palmpaasstok maken, zodat we ook daar toch nog iets van kunnen proeven, ook als gemeente. Dus Luc, je mag naar voren komen. Dan mag je het licht meenemen. En dan zijn we heel benieuwd wat jij ons straks nog hier laat zien. En je gaat samen met Joost een prachtige palmpaasstok. Veel plezier. We hebben vandaag twee lezingen. De eerste lezing is uit Filippenzen. De brief van Paulus aan de Filippenzen, en dat lees ik van Filippenzen 2, de versen 5 tot en met 11. Daar staat: laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij, die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Amen. Laten we nu zingen van lied 882, de verzen 1, 2 en 4. Thank you. De evangelielezing van deze ochtend is uit Johannes 12, versen 1 tot 19. 6 dagen voor Pesach ging Jezus naar Bethanië, naar Lazarus, die hij uit de dood had opgewekt. Daar hield men ter ere van hem een maaltijd. Martha bediende en Lazarus was een van de mensen die met hem aanlagen. Maria nam een kruikje kostbare, zuivere nardusolie, zalfde de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis. Judas Iscariot, een van de leerlingen, degene die hem zou uitleveren, vroeg: waarom is die olie niet voor 300 denari verkocht om het geld aan de armen te geven? Dat zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde. Hij was een dief. Hij beheerde de kas en stal eruit. Maar Jezus zei: laat haar. Ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis. De armen zijn immers altijd bij jullie, maar ik niet. Intussen hadden de Joden gehoord dat Jezus daar was en ze gingen in grote getalen naar hem toe. Niet alleen om hemzelf, maar ook om Lazarus te zien die hij uit de dood had opgewekt. De hoge priesters beraamden intussen een plan om ook Lazarus te doden, omdat hij er de oorzaak van was dat veel Joden bij Jezus kwamen en in hem gingen geloven. De volgende dag was er een grote menigte in Jeruzalem voor het feest. Toen ze hoorden dat Jezus ook zou komen, haalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit, hem tegemoet, terwijl ze riepen: Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël. Jezus zag een ezel staan en ging erop zitten, zoals geschreven staat: vrees niet, Sion, je koning is in aantocht. En hij zit op een ezelsveulen. Zijn leerlingen begrepen dit aanvankelijk niet, maar later, toen Jezus tot heerlijkheid verheven was, herinnerden ze zich dat dit over hem geschreven stond en dat het zo ook gebeurd was. De mensen die erbij waren geweest toen hij Lazarus uit het graf riep en uit de dood opwekte, waren van die gebeurtenis blijven getuigen. Daarom ging de menigte hem ook tegemoet, omdat ze gehoord hadden dat hij dit wonderteken had gedaan. En de fariseeën zeiden tegen elkaar: je ziet dat we niets bereikt hebben. Kijk maar, de hele wereld loopt achter hem aan. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Halleluja. En laten we nu zingen van lied 558, de verse 1. 2 en 3, vers 1, 2 en 3 van lied 558. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, zeer geliefde mensen. Ik denk dat het een jaar of 5 geleden is dat Rutger Bregman zijn boek schreef, De meeste mensen deugen. Een boek wat al in volgens mij enkele tientallen talen vertaald is, wat wereldwijd een enorme impact heeft gehad en nog steeds heeft. Rutger Bregman is zoon van een dominee en ik kende dus de catechismus uit zijn hoofd misschien wel. En in de catechismus staat dat we geneigd zijn tot alle kwaad. Dat is hij als historicus is gaan onderzoeken. Klopt dat wel? En ik kwam erachter dat eigenlijk, als je kijkt in de geschiedenis, het heel anders is. We zijn niet geneigd tot alle kwaad, ja misschien wel geneigd, maar in de praktijk deugen de meeste mensen toch best wel. Als ze moeten kiezen tussen iets kwaads of iets goeds, dan kiezen ze meestal toch wel voor iets goeds. Het was dus een hele geruststellende gedachte. Ik heb het boek gelezen en ik vond het eigenlijk best wel een prachtig boek, omdat er prachtige voorbeelden in staan van hoe het allemaal gaat en hoe het anders gaat dan dat je in eerste instantie zou denken. Het zit wel goed met ons. Maar Rutger Bregman was er eigenlijk toch niet zo tevreden over. Want het maakte mensen wel heel erg tevreden met zichzelf. Oh, het gaat altijd wel goed. En ik dacht, ben ik niet te eenzijdig geweest met het boek? Daag ik de mensen wel genoeg uit? En hij is verder gaan nadenken en heeft een paar weken geleden een nieuw boek uitgebracht. En dat boek heet Morele Ambitie. En het eerste hoofdstuk van dat boek dat luidt, nee, je bent niet goed zoals je bent. Dat is toch even iets anders als de meeste mensen deugen. Nee, je bent niet goed zoals je bent. Hij wil mensen wakker schudden. Je kan wel deugen, maar ben je wel tevreden? Want je kan eigenlijk nog veel beter. Heb je nog wel dromen? Heb je nog wel idealen? Doe je nog wel met je talent wat je kan? En hij zegt, en hij citeert dan een vriend van hem, de meeste mensen met ambitie worden opgezogen in de Bermuda-driehoek van advocatuur, consultancy en bankwezen. Dus mensen die heel veel in hun mars hebben, worden daarin opgezogen en daarin gaan ze eigenlijk ten onder. Ten onder in zichzelf verrijken. Het boek wat hij geschreven heeft is, ga iets doen wat echt betekenis heeft. En hij zegt dan, het is goed om even een sabbatical te nemen. Even stil te staan, ben ik nou wel met het juiste bezig? Dan heb ik een paar weken geleden hier iemand gesproken uit Oostzaan. En die had dat gedaan. Iemand die eigenlijk alle schaapjes op droog had. Het ging hartstikke goed met hem. Bedrijf liep als een speer. Had eigenlijk alles wat hij had. Maar dacht, ben ik nou eigenlijk wel met het goede bezig? En hij had met zijn vrouw besloten om eens even naar een klooster te gaan. Een klooster in Italië. Of een vriend, ik geloof dat het een vriend was. Met een bed and breakfast. Maar even eruit. En hij zei, de eerste dag dat ik daar was, wist ik al, Ik ben niet goed bezig. Ik ben alleen maar keihard aan het werk om steeds rijker, rijker, rijker te worden. Maar ben ik wel met dat goede bezig? En hij is teruggekomen, heeft zijn bedrijf verkocht en is gaan zoeken hoe die in plaats van 5 dagen of misschien wel 80 uur in de week 3 dagen kan werken, kan die van leven en de andere tijd met het goede bezig zijn. Ik denk, als die man dit boek leest, dat hij denkt, ja, dit klopt. Maar toch kan je ook daar weer vragen bij stellen. Moet je alleen maar bezig zijn met datgene wat het meeste effect heeft? Wat het meeste effect heeft van wat je doet? En ook daar is een prachtig voorbeeld van, wat ik ook afgelopen week bij de preekvoorbereidingsgroep gezegd heb. Stel dat je een huis binnen kan gaan om iemand te redden. Of om iets te redden. En in dat huis, er hangt een schilderij van Picasso wat 30 miljoen waard is. maar er ligt ook een kindje, een baby. Maar je kan er maar één tegelijk uit dat huis meenemen. Dat huis van dat schilderij van 30 miljoen, daar kan je gigantisch veel kinderen mee helpen in de derde wereld. Kan je helpen, kan je redden van de dood. Wat doe je? Kies je voor dat schilderij van 30 miljoen? Of kies je voor die ene baby? Het meest effectief is dat schilderij van 30 miljoen. En toch waren we het in de preekvoorbereiding er allemaal over eens. Je neemt die baby mee. Ja, ik hoor al zeggen, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Je neemt die baby mee. Maar wat zit er nou achter? Want op een bepaalde manier is het niet het meest effectief. En dan komen we, denk ik, bij dat verhaal wat we ook vanmorgen gelezen hebben. Die zalving van Maria. Ook dat is nou niet het meest effectief wat je kan doen. Zo'n kruikje met nardesmirre, waar een jaarloon in zit. Dus nou ja, het is net hoeveel je verdient. Maar laten we zeggen, als ik hier rondkijk, tussen de 20 en de 100.000 euro. Ik weet niet of iemand 100.000 euro hier verdient, maar dat zou kunnen. Maar een jaarloon geef je en gooi je weg. Wat is het meest effectief? En Jezus zegt, Maria heeft het goede gedaan, want armen heb je altijd bij je. Waar het om gaat is, en dat is een principe in de Bijbel, dat het erom gaat om je naaste lief te hebben. Degene die het meest nabij is. En ook als je nadenkt over dat schilderij van Picasso, die 30 miljoen kan je ook wel op een andere manier krijgen uiteindelijk. Maar dat kindje kan nooit meer gered worden. Kies daarvoor. En zo ook hier, op dit moment kon Jezus nog liefde ontvangen. Maar het was wel vlak voor zijn dood. En die mirre, die nardesmirre, die staat ook voor die twee dingen. Het was de olie die er was, die je zelf spaarde, als een soort levensverzekering als je stierf, dat er dan iets was wat kon zorgen voor het laatste, voor de laatste behandeling van jezelf, van je lichaam. Maar nardesmirre staat ook symbool voor liefde. In Hooglied wordt er gesproken over dat er een flesje nardesolie tussen de borsten van een vrouw hangt. En in Spreuken wordt er ook gesproken dat het liefdesbed met nardesolie besprenkeld wordt. Dus die nardesolie staat symbool voor twee dingen. En liefde is van een totaal andere orde dan geld. Is niet calculerend. Liefde is met geen geld te vergelijken. Ik weet niet of jullie wel eens kijken naar het programma Tussen Kunst en Kitsch. En dan wordt er verteld over, als er iets moois is, wordt het allemaal uitgelegd. Maar uiteindelijk is het toppunt, wat is het waard? Maar daar gaat het toch eigenlijk niet om. En de meeste mensen zeggen dan ook van, ja, het kan wel 10 of 20.000 euro waard zijn, maar ik ga het niet weggeven, want het heeft betekenis voor me. Dat is het. Dat is wat waard is, wat de betekenis geeft. Nou, zo ook hier. Het gaat niet om het geld, het gaat om de betekenis van liefde. Ik las ergens, en dat vond ik eigenlijk ook wel heel mooi. Ze heeft de mirre voor haar eigen begrafenis niet meer nodig. Ze hoeft niet meer naar de dood toe te leven. Ze deelt nu al in het leven dat komt. En zo zien we hier een symbolische daad. Een symbolische daad die veel verder gaat dan datgene wat op dat moment gebeurt en die nog steeds betekenis heeft. Symbolische daden kunnen soms ontzettend krachtig zijn, omdat ze iets duidelijk maken, ja, wat je nooit meer vergeet. En dat was ook wat Jezus deed bij de intocht in Jeruzalem. Ook dat was een symbolische daad, dat hij op een ezel Jeruzalem binnenrijdt. Jezus wordt als koning binnengehaald, maar wel als een dwaze koning. Een koning op een ezel. Stel je voor dat een koning hier in Europa op een ezel onder de Ark van Triomf doorrijdt. Dan denk je, die spoort niet. En dat is ook zo bij Jezus. Op de een of andere manier spoort het niet. Maar dat is wat Jezus wil doen. Even je op een ander denkpatroon zetten. Even nagaan van ja, het gaat me niet om die machtige koning, maar het gaat om die dienende koning. En dan valt op dat dat citaat uit Zacharia net anders is als wat er in Zacharia staat. Want in Zacharia staat dat je moet jubelen. Maar in Johannes staat, vrees niet. Dus die koning komt binnen en je hoeft niet bang te zijn voor die koning op een ezel. Want uiteindelijk zal die koning het echte leven en de echte liefde brengen. En er staat dan ook, pas na de opstanding begrepen ze dat je hoop mag houden. Daarom vrees niet. Het gaat niet uit op de dood uit, maar uiteindelijk loopt het op het leven uit. Vrees niet, zelfs al ligt er een woestijn voor je. Liefde is sterker dan de dood. En als een rode draad loopt door dit verhaal steeds de eenmalige en unieke opwekking van Lazarus heen. De opwekking van hem door de bron van liefde, door Jezus. Dat is de achtergrond van alles. Je mag hoop hebben. Je snapt het niet hoe het gaat, maar het gaat. En dan komen we bij Jesaja, bij de brief aan de Filippenzen. Waar Paulus zegt, laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Hij wordt als een voorbeeld gesteld voor ons. Nederig op een ezel. Nou kan je denken, oké, goed, doen we. Maar je moet het niet overdrijven. Want ook Paulus zegt, je moet niet slechts op je eigen belang, maar ook op dat van een ander gericht zijn. Het gaat erom dat je heus jezelf niet volledig hoeft weg te cijferen, maar dat je voortdurend erop gericht bent, heb ik ook die ander in zicht? Let ik op wat die ander belangrijk vindt? Of draait het alleen om mezelf? Je moet je er ook niet op voor laten staan als je nederig bent. Zo heeft onlangs een Amerikaanse president eens gezegd, ik ben de meest nederige mens van de hele wereld. Tja. Wees niet uit op applaus van de wereld, daar gaat het om, maar wees uit op de glimlach van God. Kijk niet wat andere mensen van je zeggen, maar kijk, let erop hoe God naar je kijkt. Doe het goede, omdat het goed is. Jezus gaf zijn plaats als koning op. Hij werd een slaaf tot op het kruis. Dat betekent, wees bereid om offers te brengen. Maar misschien nog beter, wees bereid om liefde te geven. Want dan is een offer geen offer meer. Er is een citaat gevonden van een Romeins kapitein in de woestijn van Libië. En die Romeins kapitein die schrijft daar, ik heb deze waarheid overwogen in de woestijn van Libië. In het leven zijn slechts twee dingen begerenswaardig. Liefde en macht. En niemand bezit beide. Wat kies je? Waar ga je voor? Ik wil eindigen met een gedicht van Sietse de Vries over de geur van mirre. De geur van mirre hangt in milde overdaad en schrijft met groots gebaar waarvoor de liefde staat. Ze bouwt een monument, legt bloemen op een graf. Mijn afscheid geldt de mens die mij ooit alles gaf. Heeft niet diezelfde kleur als kind hem al omhult. Een wolk van mirre heeft zijn kribben rijk gevuld. Een wijze gaf het aan, sprak woordeloos van rouw, als teken hoe hij ooit zijn einde vinden zou. Ik spaarde levenslang de balsem in mijn kruik, mijn laatste zorg en wens naar het aloud gebruik. Dit leven met de dood is afgelegd sinds hij mij al zijn liefde bood. Zijn sterven maakt mij vrij. Het weten van zijn dood blijft mij mijn leven bij. Maar wie komt in mijn uur en zalft met liefde mij? Hij die van het begin tot aan het bittere eind de koninklijke geur van pure mirre kent. Amen. We gaan nu luisteren naar de kantorij en die zingt Lauda Sion. Laten we samen dank en voorbidden doen en na een moment van stilte sluiten we het af met het samen bidden van het Onze Vader. Laten we bidden. Barmhartige en goede God, wij staan voor de goede week waarin we de gedachtenis aan het lijden van Jezus vieren. We nemen in deze week het lijden van de wereld in ons op. In het lijden van Jezus zien we het leed weerspiegeld dat we vandaag om ons heen zien. Het lijden door geweld, het lijden door verdeeldheid, het lijden dat door oorlog ontstaat en het lijden van vele kinderen die opgroeien zonder richting. Het lijden van Jezus laat ons zien dat we niet alleen zijn met ons lijden. Dat God in zijn Zoon in al het lijden van deze wereld binnengaat om het van binnenuit door zijn liefde te veranderen. Aan het kruis mogen we zien dat de liefde sterker is dan de haat en in de opstanding dan dat het leven het wint van de dood. Als wij het lijden van Jezus betrachten, dan voelen we ons verbonden met iedereen die in deze wereld lijdt. En we verwoorden onze hoop dat God het lijden van deze wereld verandert in nieuw leven. Zoals Hij in de opstanding de gekruisigde met nieuw leven, nieuwe schoonheid en nieuwe vrijheid vervult. Zo bidden we u, barmhartige God, vernieuw in deze week ons en ons hart, dat wij, ondanks de turbulente situatie van onze wereld, nieuwe hoop putten. En verander het lijden van zoveel mensen door de opstanding van uw Zoon in een nieuw leven en een nieuw vertrouwen. Daarom bidden we door Christus onze Heer. En in stilte leggen we nu voor u neer datgene wat we alleen zelf kunnen zeggen, wat ons dankbaar stemt of droevig maakt. Of in stilte luisteren we naar wat u tot ons hart te zeggen hebt. En we bekronen al onze gebeden met het gebed dat uw Zoon ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in beproeving, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Nu staat hier dat Luc terugkomt, maar misschien kunnen we eerst even de collecte aankondigen. En dan kan iemand, als we de collecte gedaan hebben, Luc laten komen dat we dan lied 555 zingen.
Goedemorgen. Ook deze week is de collecte nog voor KIA, Kerk in Actie. Vandaag speciale aandacht voor het paasverhaal voor Nederland. Waarbij de PKN in deze tijd met extra initiatieven het land ingaat, waaronder de Passion. Dit is tevens de laatste zondag dat het geld en de bonnen in het hart gaat. Het hart blijft de hele week nog staan bij alle activiteiten die er nog zijn. De uitslag van de opbrengst van de 40 dagen tijd houdt u van ons te goed. De activiteiten wat betreft de diaconie, daar is de helft al van aangekondigd. Maar daar valt ook onder het Pesachmaaltijd op woensdag. Dat begint om 6:00, waarbij we gedenken met speciale gerechten de uittocht van Egypte. Het paasontbijt is aangekondigd en hou rekening mee dat de zomertijd begint. De tweede en de uitgangscollecte zijn voor de kosten van de kerk. Graag uw bijdrage. Wat ik even vergeten zeggen, is wanneer jullie met het paasontbijt mee willen doen, je eigenlijk even op de lijst moet schrijven die in het Bartel Jacobs Centrum ligt, zodat wij een beetje weten hoeveel eieren we moeten koken en broodjes we moeten kopen. Dank u.
Dan komt nu zo Luc binnen en dan zingen we lied 555 met elkaar. Dans en zing Hosanna voor de koning als Luc binnenkomt. En misschien kunnen we het ook gewoon staande zingen. Dat is gewoon ook leuk. Dat zingt beter. Ja, daar komt hij. En zing Hosanna voor de koning. Dans en zing Hosanna voor de Heer. Op een ezel. Dan gaan we nu als slotlied lied 556 zingen. En na de... de kantorij is nog. Dat zou zonde zijn. We gaan eerst naar de kantorij luisteren. Hosanna, neem zonen Davids. We mogen weer zitten. Klonk allemaal weer prachtig. Dankjewel Koos voor de begeleiding van dit alles. En jullie natuurlijk bedankt voor het zingen. Dus we gaan nu samen als slotlied zingen, staande 556. En na de zegen luisteren we dus nog naar een lied van de kantorij, het lied Heilig, Heilig, Heilig. Lied 556, vers 1, 3, 4 en 5. Thank you. De afgelopen week heb ik een backstage tour voor kinderen van de basisschool gehouden hier in de kerk, waarin ze achter de schermen van de kerkdienst konden kijken. En ik eindigde daar ook met een zegen. En die zegen wil ik jullie nu ook meegeven. Weet dat er van je gehouden wordt. Weet dat je er nooit alleen voor staat. En weet dat God alles goed kan maken.